With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ik heb 2 weken om mijn antwoord te geven. Alles in mij zegt dat ik het niet moet doen. En ik heb geen idee waarom. Uit al die kandidaten hebben ze mij gekozen. Hier heb ik toch mijn hele leven naartoe gewerkt. Een succesvolle carrière als advocaat op de Zuidas. Reizen, geld, prestige. Als ik dit niet wil, wat moet ik dan? Mijn toekomstbeeld blijkt als droogzand aan elkaar te hangen. En de paniek slaat toe. Uit wanhoop begin ik te googlen. Hoe vind ik mijn doel in het leven?
Je hoort hier filmmaker en schrijver Baptiste de Paap. Hij komt uit een familie van artsen en advocaten. En alles wijst erop dat Baptiste deze lijn voort gaat zetten. Maar zijn hart is het daar niet mee eens. Hij stuit op een gesprek tussen Oprah Winfrey en Eckhart Tolle over het vinden van je purpose. Zij draaien de vraag van Baptiste om. In plaats van je af te vragen wat je wilt van het leven, moet je je afvragen wat het leven van jou wil. En het antwoord, zegt Tolle, vind je alleen in momenten van stilte.
Wat wil het leven van mij? Ik ga naar het bos om op deze vraag te mediteren. Voor het eerst neem ik bewust de natuur waar. De geluiden, de geuren, het gevoel van de bast van de bomen onder mijn vingers. Voor het eerst voel ik me bevrijd van de gedachten en angsten die me gijzelden. Het gaat steeds harder regenen, maar ik voel me kalm en blijf zitten. Een felle pijn steekt in mijn hart. Het is zo overweldigend. De tranen lopen over mijn wangen. Dan volgt nog een steek, zo scherp alsof een bot in mijn hart breekt. En ineens zie ik wat het leven van mij wil. Ik moet de energie onderzoeken die mij nu overneemt. Ik moet een film maken over de kracht van het hart.
Dit is Discomfort Zone, een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis over ongemakkelijke ervaringen en hoe die leren anders naar het leven te kijken. Ik ben Rachel van der Pol en vandaag spreek ik met filmmaker en auteur Baptiste de Paap. Het brein achter de film Power of the Heart dat in 80 landen is vertoond. En auteur van de boeken Power of the Heart en Leren Manifesteren zoals Oprah Winfrey en J.K. Rowling dat onlangs is verschenen. Welkom Baptiste bij
Dankjewel,
de
Rachel.
Comfort Zone.
Ik wil jou en je team alvast een compliment geven. Dit is de best voorbereide podcast die ik ooit heb mogen bijwonen. Dus dankjewel.
Nou, die steek ik in mijn zak.
Ja.
Hey, we gingen net terug naar een heel belangrijk kruispunt in je leven. Hoe lang is dat ongeveer geleden?
Ja, inmiddels 13 jaar geleden. 14 jaar geleden, ja.
Als je het hebt over discomfort zone. Je zegt het net, je was opgeleid tot advocaat. Je komt uit een familie van artsen en advocaten. Spiritualiteit in Nederland stond in die tijd nog best wel op een laag pitje.
Ja.
En dan zegt het leven tegen jou, ga een film maken over de kracht van het hart. Hoe nam je dat nieuws op?
Nou, toen ik dus het idee kreeg, en het is natuurlijk in de intro al enigszins beschreven, toen ervaarde ik dat echt als een gevoel van diepe liefde van thuiskomen. Hè? Je kan het vergelijken met liefde op het eerste gezicht. Hè? Als je iemand ontmoet, dan voel je een bepaalde energie. En als je dat gaat beredeneren, slaat het nergens op, maar dat gevoel blijf je dan volgen.
Het gevoel van thuis.
Het gevoel van liefde, het gevoel van thuiskomen. En toen ik het idee kreeg, Ik stelde de vraag, hé, wat wil het leven van mij? Omdat Eckhart Tolle had gezegd in een interview met Oprah, als je wil uitzoeken wat je met je leven moet doen, dan moet je niet de vraag stellen, wat wil ik? Maar je moet je vragen, wat wil het leven van mij? Dus ik ben om die vraag gaan mediteren. Uiteindelijk kwam, niet meteen, maar na een tijd, in het bos kwam het antwoord, je moet een film over het hart maken. Maar voordat dat gebeurde, voelde ik dus een enorme energie van liefde en thuiskomen. Dus inderdaad, net als verliefd worden. En ik denk dat ik toen ik dat idee kreeg, was het als een soort download. En ik voelde dus die enorme liefde. En ik was denk ik 10, 15 minuten in een euforische staat. Eureka, halleluja gevoel. Maar ja, na 15 minuten kwam natuurlijk dat hoofd weer van ja, hallo, je bent jurist, dus je weet niets over het hart. Je hebt nog nooit een film gemaakt. Dit slaat helemaal nergens op. Dus meteen kwam weer dat innerlijke conflict. Maar ik had tot op dat punt in mijn leven altijd braaf dat hoofd gevolgd. Dus ik dacht, ja weet je, ik ga nu deze energie, en later kan ik zeggen dat die energie uit mijn hart kwam, maar dat besefte ik op dat moment nog niet helemaal. Ik ga die energie volgen. En ik herinnerde mij wat Martin Luther King had gezegd. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Dus ik ben in plaats van mijn hoofd gaan volgen, heb ik gezegd, nee, mijn hoofd moet die energie die ik nu voel, die energie van liefde, moet die energie gaan dienen. In plaats van dat ik mijn hoofd de leider maak. Nu wordt mijn hoofd de dienaar van deze energie.
En snap je ook waarom dat hoofd altijd dwars gaat liggen? Want ik herken heel erg, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Je gaat wandelen of zelfs onder de douche op vakantie. Dan komt er een stilte in je. En in één keer voel je heel sterk, ik moet daar naartoe. Ik wil dat. Ja. En dan gaan we weer ons dagelijks leven in. En dan laten we die automatische piloot, die software, die gedachtes laten weer overnemen. Die gaan dwars liggen. Die zeggen, jij kan dit niet. Jij mag dit niet. Waarom gaat dat hoofd daar zo tussen zitten?
Dat heeft met conditionering te maken. Hè. Als je kijkt naar ons onderwijs. Vanaf jongs af aan eigenlijk zitten we in een lineair, logisch, rationeel systeem. En dat is dus gericht op het denken vanuit het hoofd. We leren niet om energie te lezen. We leren niet om energie te volgen. Terwijl we het wel allemaal herkennen. We herkennen intuïtie. We weten soms van dit voelt niet goed. Hier klopt iets niet. Terwijl het hoofd zegt, ja maar op papier ziet alles er goed uit. En het probleem is dus, we hebben daar dus helemaal geen training of opleiding in gehad. Maar we hebben wel heel veel opleiding gehad in het volgen van dat hoofd. Hè? Want alles is op het hoofd gebaseerd. Alles is rationeel. Dus ik denk dat we het alleen maar op die energie, op dat hart kunnen gaan vertrouwen. Als we daarmee gaan experimenteren. Dus telkens als je een keuze maakt, kun je zeggen, ik moet een keuze maken. Ga ik dit huis kopen? Of ga ik deze vakantie? Of ga ik deze baan nemen? Noem maar op. Dan kun je alle voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Maar het is nog sterker, denk ik, als je naast het afwegen van alle voor- en nadelen ook gaat voelen van, ja, hoe voelt het als ik naar links ga? Hoe voelt het als ik deze baan neem? Hoe voelt het als ik met deze persoon in zee ga? Hoe voelt het als ik dit huis ga huren? Snap je? Dus
ja.
Dat energetische aspect is heel belangrijk, want volgens mij is dat een energie die het hoofd overstijgt. En mensen vragen me altijd van ja, hoe moet ik dat dan zien? Die verhouding tussen dat hoofd en dat hart. En ik zeg altijd dit. Als je op een boot op een rivier zit en je bent dat hoofd, dan kan het hoofd eigenlijk alleen maar de eerstvolgende bocht van die rivier zien. Ja, dus dat is heel beperkt. Want het perspectief van het hoofd is beperkt. Maar het hart kan de hele rivier zien, van de bron naar de zee. Dus die weet waar je gaat uitkomen, als je maar die energie van het hart blijft volgen. Maar ja, voor ons is dat natuurlijk heel moeilijk, want we kunnen het niet zien. En het kan dus alleen inderdaad, zoals ik zeg, door daarmee te experimenteren. Telkens van, wat is de uitkomst als ik deze energie ga volgen? En wat er dan vervolgens gebeurt, als je dat veel doet en je begint op dat hart te vertrouwen, dan gaat het hoofd zeggen, ja, het hart is wijzer, heeft een meer holistisch perspectief. Nu kan ik daarop vertrouwen en dan gaat het hoofd dus de dienaar worden. En wat wij gedaan hebben in onze wereld, in onze maatschappij, we hebben het hoofd de leider gemaakt en het hart de dienaar. En daardoor ervaar je dus constant sabotage en innerlijk conflict. Daardoor zie je dus heel veel mensen die hebben op papier een goede baan. Ze zitten bijvoorbeeld op de Zuidas en zijn hard aan het werk, carrière. Maar toch ervaren ze dus een gemis energetisch. Ze hebben het gevoel, ik voel me leeg. Ik voel alsof ik me hier niet thuis hoor. Maar iedereen is blij. Mijn familie is trots op me. Bla, 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 bla. En dat komt omdat het hart, en het hart is eigenlijk de zetel van de ziel, zegt, ja, maar daarvoor ben jij niet hier gekomen. Jij bent hier gekomen voor wat anders. Alleen dat hoofd is dus zo koppig, omdat het dus zo koppig doorgetraind is in onze educatie.
Ja. Jij gaat het dus anders aanpakken.
Ja.
Als we weer teruggaan naar het moment. Jij besluit van oké, ik zie de hele trap niet. Ik kan wel dat eerste treetje nemen.
Ja.
Wat is de eerste tree die jij nam in dat proces naar het maken van die film?
Nou, ik heb toen eerst, omdat ik dus, het regende heel hard. Ik was heel erg nat door de regen. Dus ik ben in de auto gestapt en ik ben naar huis gereden. En ik heb een heel warm bad genomen. Dat is het eerste wat ik gedaan heb. En toen lag ik vrij gelukzalig in dat bad. En toen, het eerste wat ik ben gaan doen, twee dingen. Ik ben research gaan doen naar het hart. Als je kijkt naar alle spirituele tradities en religies, daarin wordt het hart beschreven als een bron van wijsheid. Tweede wat ik ben gaan doen, is boeken aanschaffen over filmproductie. Ik moet wel een beeld hebben van hoe dat werkt in filmproductie.
Ja.
Want ik kende niemand, ik had daar geen netwerk. Dus ik dacht van ja, ik moet wel eerst leren hoe dat in elkaar zit. En hoe begin je dan daaraan?
Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd ook, hoe reageerde jouw familie en vrienden op jouw besluit? Want je besluit dus, ik ga die baan niet nemen. Ik ga een ander pad inslaan. Hoe reageerden zij daarop?
Heel negatief, onbegrip. Daar werd ook wel om gelachen. Dus ja, totaal onbegrijpelijk. Ja. Maar dat is ook onbegrijpelijk. En een van de dingen die ik geleerd heb toen ik Maya Angelou mocht interviewen. Ik weet niet of je weet wie zij is. Zij is inmiddels overleden in 2013. Ik heb haar geïnterviewd. En als je haar verhaal kent, dat is ongelooflijk. Maar zij zegt, als je vanuit het hart gaat leven, het eerste wat je moet ontwikkelen is courage, zei ze. Als je naar de herkomst kijkt, komt van cor in het Latijn, wat hart betekent. In het Frans zeggen ze keur. Courage, dat betekent ook hart. Dus als je vanuit het hart wilt gaan leven, moet je moed ontwikkelen. Waarom? Omdat het hart een innerlijke autoriteit is. Dus je gaat naar een innerlijke autoriteit luisteren. En je buitenwereld begrijpt dat niet meer, want je luistert niet meer naar je
familie.
Maar
dat wist jij op dat moment nog niet. Jij had toen nog niet Maya Angelou gesproken.
Nee, maar ik had wel degelijk de moed om, ondanks de reacties van mijn omgeving, bij dat project te blijven. Die film The Power of the Heart.
Ja.
Maar natuurlijk met vallen en opstaan, het was niet makkelijk. Maar op een gegeven moment, als je de eerste successen begint te krijgen, hè, naarmate je dus die energie blijft volgen, op een gegeven moment gaan dingetjes op hun plek vallen. Je krijgt synchroniciteit. Nou, synchroniciteit is een woord dat bedacht is door Carl Jung. Dat betekent dat er dingen gebeuren waarvan je weet dat daar een kracht, dat daar een bedoeling achter zit. En dat het geen toeval is. Dat je door iets groters gedragen wordt. En op een gegeven moment begon ik die te ervaren. Toen dacht ik, ja, ik zit wel op mijn pad. Want ik heb die nog niet eerder zo meegemaakt. Dus synchroniciteiten zijn heel belangrijk, omdat het signalen zijn dat jij vanuit je zielenpad, vanuit je hartepad aan het leven bent. Dus dat waren dan de bevestigingen die ik kreeg, waardoor ik wel het gevoel had van ja, laat ze maar praten. Ik blijf op mijn pad.
Ja, je hebt uiteindelijk 5 jaar gedaan over het realiseren van die film.
Ja.
5 jaar,
ja.
Dat is echt lang, vind ik. Het is
ja,
lang om vol te houden, lijkt me. Heb je onderweg wel eens een moment gehad dat je dacht van ja, ik zie het niet meer. Ik weet niet, eigenlijk niet waar ik mee bezig ben. Ik wil opgeven.
Ja, verschillende keren. Ik wil even één ding zeggen, want wij zijn op een gegeven moment in de productie zijn we een samenwerking aangegaan met NL Film. Dat is de filmtak destijds van Endemol. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. En toen ik dus wel in contact kwam met mensen uit die productiewereld hier in Amsterdam, toen kwam ik er wel meteen achter dat 3, 4, 5 jaar voor een filmproductie documentaire, dat het helemaal niet abnormaal was. Dus dat wil ik er wel bij zeggen, want ik vond het ook lang. Hè? Dus dat vond ik ook. Alleen toen ik met mensen in de productiewereld, in de filmwereld ging werken, kwam ik erachter, ja, dat zijn hele normale termijnen voor dit soort producties. Maar ik heb inderdaad verschillende momenten gehad dat ik echt dacht van ja, dit is zo moeilijk. Ik ben met nul budget.
Hoe rooi je het überhaupt financieel? Je had geen baan.
Nee, ik had geen baan. Nee, ik woonde hier in Amsterdam. Maar ja, dan heb je dus geen baan om die huur te betalen. Dus ik was met allerlei dingen bezig. Van ja, hoe ga ik dit doen? Ga ik hier blijven? Ga ik ergens wonen waar het wat goedkoper is dan in Amsterdam? Ik heb ook 2 vrienden erbij gehaald. Eentje had een achtergrond in filmproductie. En de ander was advocaat, ook op de Zuidas. En die was al partner. En met z'n drieën had ik in één keer wel de kracht om het te doen. En om kleine stukjes te financieren. En wat we eigenlijk deden was, telkens als we wat geld verdiend hadden, met andere baantjes en andere dingetjes gingen we dan dat weer in die film stoppen.
Ja. Ja. In 2014 komt de film uiteindelijk. Hij komt uit.
Ja.
Kan je even vertellen waar de film over gaat? Wat wilde je daarmee vertellen?
Nou, het gaat terug naar de opening van ons gesprek. Hè. We hebben geleerd om alles vanuit het hoofd te doen. Onze manier van werken en denken is vanuit het hoofd. Lineair, logisch, rationeel. En ik heb een film proberen te maken waarin we laten zien dat je vanuit de combinatie van hoofd en hart moet werken. Want de boodschap is zeker niet overgeet het hoofd. Nee, leer de relatie tussen de twee. Leer dat het hart wijzer is. Dat het hart gekoppeld is aan jouw ziel. En dat iedereen een element heeft. En een element bedoel ik. Een vogel weet dat hij moet vliegen. En een vis weet dat hij moet zwemmen. Dat is het element van de vis. En dat is het element van de vogel. En wij hebben allemaal een element. De ene moet schrijven. De ander moet juist wel advocaat zijn. De ander moet tandarts zijn. De ander moet toneel gaan doen. Begrijp je? Iedereen heeft een eigen element. En zolang je dat niet volgt, blijft een energie, en dat is de energie van de ziel, jou eigenlijk saboteren. Maar op het moment dat je je element vindt, je hart vindt eigenlijk, dan gaat je leven stromen op het moment dat je hoofd daarop vertrouwt en dat die twee kunnen samenwerken.
En heb je door het onderzoek wat je voor de film hebt gedaan, ben je er ook achter gekomen wat er nou eigenlijk in dat bos gebeurde toen je die enorme pijn in je hart voelde? Net alsof er echt letterlijk iets openbreekt.
Nou, ik denk, die vraag van Eckhart Tolle is heel erg krachtig. Wat wil het leven van mij? What does life want from me? Hele krachtige vraag. En ik denk dat als je bij een vraag blijft, dat de energie van jouw ziel, dat die op een gegeven moment een antwoord geeft. En hij zei ook, van als je die vraag stelt, zorg dan dat je momenten van stilte opzoekt. En de beste manier om dat te doen is de natuur in te gaan. In de stad is het natuurlijk heel erg luidruchtig en is er heel veel afleiding. Maar als je de natuur ingaat, kom je dichter bij je hart, dichter bij je ziel. En ik denk, omdat ik de natuur ben ingegaan, omdat ik ook wel zoiets had van, ik heb niks meer te verliezen. Want als ik nu teken, dan zit ik voor de rest van mijn werkende leven in die advocatuur. Dat mijn intentie ook heel erg zuiver was van, ik wil weten wat het leven van mij wil. Ik denk dat als je dat doet en je blijft erbij en je doet het in stilte en je doet het in de natuur, dat je uiteindelijk antwoorden gaat krijgen van de energie van je ziel.
Ja, wat ik ook heel prettig vond aan de film is, het is een combinatie van persoonlijke verhalen, spiritueel leiders en wetenschap. Op een gegeven moment brengen jullie een proef in beeld waarbij misschien kan jij het beter vertellen.
Ja, ik vond het heel erg belangrijk. Want ons hoofd heeft toch wel vaak toestemming nodig om in dat hart te geloven. En daarom zijn we begonnen met een experiment. De film opent met een experiment van HeartMath. HeartMath is een instituut in Californië. En zij doen onderzoek naar het fysieke hart, laten we zeggen. En zij laten zien, en dat doen ze door middel van een test. En deze test is in meerdere laboratoria heeft die plaatsgevonden. Ze laten zien dat dat het hart dus eigenlijk weet wat er gaat gebeuren voordat onze ogen het kunnen zien. Dus er zijn proefpersonen en die krijgen beelden te zien. Dat zijn hele positieve beelden. Een konijntje in de natuur. Of een heel negatief beeld. Iemand die een zwaar ongeluk heeft gehad en die fysiek daardoor allerlei schade heeft opgelopen. En wat je dus ziet is dat op het moment dat er een negatief beeld getoond wordt, dan reageert het hart op een bepaalde manier. En wanneer een positief beeld getoond wordt, dan reageert het hart ook op een bepaalde manier. Dus het hart weet wat er gaat gebeuren voordat het plaatsvindt. En heel veel mensen zeggen, ja, in het Engels, I don't feel it in my heart, I feel it in my gut, in mijn onderbuik. Maar als je kijkt naar de wetenschap, dan komt de intuïtieve informatie van de ziel eerst bij het hart binnen. Dan zendt het hart dus signalen naar het hoofd en dan gaat het naar de rest van het lichaam. Dus het komt effectief ook echt bij het hart eerst binnen. En dat vond ik wel heel belangrijk om te laten zien van, ja, intuïtie is echt. Intuïtie is iets wat we kunnen meten. Dit is wetenschappelijk aangetoond en dat is de opening van de film. Ja,
ja, ik denk dat het inderdaad ook heel erg bijdraagt aan de geloofwaardigheid van de rest van de verhalen die verteld wordt. Je hebt ook bizar grote namen aan de film kunnen verbinden. Ja. Jane Goodall, Maya Angelou, Eckhart Tolle,
Paulo Coelho,
Deepak Chopra,
Isabel Allende.
Hoe is het gelukt om te laten meewerken hieraan?
Dat is het voordeel als je er 5 jaar aan werkt. Want ja, ik kan daar zoveel verhalen over vertellen, maar in het begin zei iedereen nee. En op een gegeven moment heb ik hulp gehad, en ik wil die naam eigenlijk wel noemen, van Fred Matzer. En die heeft, dat is een Nederlands filantroop. En die heeft mij geholpen om Jane Goodall te interviewen. En via hem heb ik ook Deepak Chopra kunnen interviewen hier in het Amstel Hotel.
En dan gaat het lopen.
En dan heb je twee grote namen. En dan wordt het makkelijker om andere grote namen aan boord te krijgen. Ja. Ja.
Dus je had al een beetje...
Ja, maar... Een verhaal wat ik inderdaad toch wel wil vertellen is Maya Angelou. Voor mensen die niet weten wie zij is. Zij heeft in Amerika absoluut, is inmiddels overleden in 2013, maar absoluut Martin Luther King status. Ze heeft de Presidential Medal of Freedom gekregen. Dat is de hoogste civiele onderscheiding die je kan krijgen. Zij was de American Poet Laureate. Dat is de dichteres des vaderlands. Werd op handen gedragen door mensen zoals Obama en Oprah. Ik kon haar niet krijgen, ook niet nadat ik al grote namen had. En op een gegeven moment hebben we via bemiddeling van Gary Zukav, dat is een van de sprekers ook in de film, die heeft het boek geschreven The Seat of the Soul, in het Nederlands De Zetel van de Ziel, goed bevriend met Oprah, hebben we door bemiddeling van Oprah toch het interview met Maya Angelou kunnen krijgen. En toen zat ik dus bij haar in Winston-Salem, North Carolina. En dat was echt wel op bezoek gaan bij de queen of the Afro-Americans. Dat was net alsof je bij de Beatrix van de Afro-Americans op bezoek ging. Met protocol, begeleiders, met beveiliging, bodyguards, noem het maar op. Dat was heel indrukwekkend.
Ja, wat een ervaring. Dan ga je van jurist naar Maya Angelou interviewen.
Ja.
Ja, hoe bereid je daarop voor?
Op Maya Angelou?
Ja.
Ja, je moet je voorstellen. Ik kom natuurlijk als Europese blanke jongen in één keer in een soort... Er gaat een poort open en dan komen boomlange bodyguards naar buiten. En het mooie was, ze ontvingen mij heel erg hartelijk. En ze spraken met mij. Ze zeiden, wij zijn hier omdat Oprah ons geregeld heeft. Oprah heel goed bevriend met Maya Angelou. En wij hebben eerder voor Mick Jagger gewerkt. Die hier nu in Amsterdam is volgens mij. Wij hebben eerder voor Beyoncé en Jay-Z gewerkt. En die begonnen hun verhaal te vertellen. Maar dat was gelijk, ik denk een half uurtje met die bodyguards praten. Dat heeft me heel veel ontspanning gegeven eigenlijk. Omdat ze zo hartelijk waren.
Ja. Ja,
dus dat was heel fijn binnenkomen, ja.
Nee, we zeiden al net, we hebben hele grote namen meegewerkt.
Ja.
Maar ik vond persoonlijk het verhaal van Immaculée Ilibagiza eigenlijk een van de meest indrukwekkende verhalen die in de film zit. Ze is een Tutsi-vrouw uit Rwanda. Ja. En zij heeft tijdens de genocide, houdt zij zich 3 maanden lang met 7 andere vrouwen in een piepkleine badkamer schuil in het huis van een predikant. Ja, hoe kwam je op haar verhaal? En wat vond je dat haar verhaal bijdroeg aan wat we moeten weten over het hart?
Nou, wij leren door verhalen. Heel kort, voor The Power of the Heart heb ik uiteindelijk de regisseur van The Secret gerekruteerd. Drew Harriet, die heeft The Secret gemaakt, waarschijnlijk wel bekend.
Ja.
En The Secret gaat ook over allerlei verhalen. En hij zei, we moeten krachtige verhalen over hoe je bij dat hart uitkomt. En we gingen meer en meer research doen. En we merkten dat heel veel mensen niet bij een hart komen, omdat ze nog heel veel haat of wrok koesteren jegens anderen. Zolang je nog in woede leeft, kan je niet bij je hart komen. Logisch. En een van de mensen die we interviewden, Marianne Williams, had gezegd, als je elke keer als ik het moeilijk heb en ik niet bij mijn hart kan komen en niet kan vergeven, dan denk ik aan Immaculée Ilibagiza. Dus we zijn daar ingedoken en we dachten, dit is wel het krachtigste verhaal. Want als zij vanuit al die woede die ze voelt jegens de moordenaars van haar familie.
Ja, want kan je nog één keer even kort uitleggen wat haar verhaal is?
Ja, dus je hebt het al een stuk beschreven. Ja. We zitten in 1992 volgens mij in Rwanda en er breekt een genocide uit waarin de Hutus alle Tutsis uitmoorden. En Immaculée Ilibagiza is een Tutsi-vrouw en zij gaat schuilen bij een plaatselijke Hutu-priester. Die vanwege zijn geloof besluit om hen in een badkamer te stoppen, zodat ze niet vermoord worden. Het is een groep vrouwen met één klein meisje. Wat gebeurt er? Zij zitten daar 3 maanden en ze overleven dat. Maar zij zit in die badkamer en ze voelt zoveel woede jegens de moordenaars van haar familie. Want ze weet dat haar familie wordt uitgemoord. En zij zegt, ik, mijn lichaam kan het niet meer aan, die woede. En ze bidt tot God en zegt, help mij, help mij. En zij komt uiteindelijk tot het inzicht dat ze moet loslaten omdat ze anders van binnen kapot gaat. Dus ze vergeeft niet omdat ze die moordenaars wil vergeven. Ze vergeeft voor zichzelf. En daardoor komt ze dus bij haar hart uit en maakt ze contact met de kracht van het hart, the power of the heart.
Ja, ja, ik vind het een ongelooflijk verhaal. En het is ook nagespeeld in die film. En je ziet op een gegeven moment ook dat die Hutus komen ook een paar keer dat huis binnen. Zij staan echt doodsangsten uit. En elke keer gaat zij inderdaad weer terug naar, ja, hoe kom ik, hoe verlos ik mezelf van deze woede?
Ja.
En wat het mij ook deed inzien is, weet je, we denken soms, oh, ik heb problemen. Weet je wel, en dan kijk je naar die film en dan, zij toont gewoon een soort radicaliteit aan van waar wij mee zitten. Als zij in staat is te vergeven.
Ja, dan moeten wij dat ook kunnen. En wat
dan
ook
moeten
zo mooi
wij dat
is,
ook kunnen.
Wat ook zo mooi is, is dat op het moment dat ze daar uitkomt, haar hele familie is vermoord. Al haar vrienden zijn vermoord. Ze heeft niemand meer. En toch zegt ze, can't you see the beauty? Can't you see the beauty? Omdat ze zo dankbaar is, zo blij. En ze vindt alles zo mooi en ze is zo gelukkig. Terwijl ze niets meer heeft. Ja, dus zij heeft wel contact met iets gemaakt wat groter is dan ons hoofd en onze persoonlijkheid.
Ja. Ja. Je hebt natuurlijk zelf door het maken van die film, kan ik me voorstellen, ook een enorm leerproces meegemaakt.
Ja.
Van het hoofd naar het hart. Hoe zorg jij dat je in je dagelijks leven, dat best wel hectisch is, je reist veel, veel pers, maar ja, hard werken.
Ja.
Hoe zorg je dat je die verbinding houdt met je hart?
Het eerste wat belangrijk is, je moet elke dag de keuze maken om het te doen. Heb ik ook van Maya Angelou geleerd. Ze zei, every day you go at it, every day you go to the heart. En soms als ik 's ochtends wakker word, moet ik echt wel een bewuste keuze maken van oké, ik wil bij die hartsenergie blijven. Dus wat doe ik? Dankbaarheid zijn van de krachtigste dingen die je kan doen. Hè? Ik heb net 3 uur in de auto gezeten om hier te zitten met files erbij en zo. En dan blijf ik dankbaar, blijf ik in de energie. Ik luister naar meditaties terwijl ik in de auto zit. Ik ga zoveel mogelijk de natuur in als ik kan. Ik heb al die mensen geïnterviewd en diezelfde vraag gesteld. Hè? Wat doe je? Maar Jane Goodall zei, ik kom bij mijn hart wanneer ik met mijn dieren werk en in de natuur ben. Maya Angelou zei, ik kom in mijn hart wanneer ik zing en wanneer ik bid. Paulo Coelho zei, ik kom bij mijn hart wanneer ik schrijf. Isabel Allende zei, ik kom ook bij mijn hart wanneer ik schrijf of wanneer ik met mijn hond aan het spelen ben. Zij zei zelfs, en dat is vrij logisch, van ik kom bij mijn hart wanneer ik de liefde bedrijf met mijn man. Eckhart Tolle zei, ik kom bij mijn hart wanneer ik in het nu ben, in de natuur. Dus er zijn heel veel manieren om bij je hart te komen. En jij moet zoeken wat past bij mij, want iedereen is verschillend. Maar bij mij is het dankbaarheid, meditatie, in de natuur zijn. En de sportschool helpt mij ook altijd wel. Als ik in de sportschool ben, en dan ben je heel gefocust. En daarna voel ik me ook supergoed. Ja.
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 En je hebt net ook een nieuw boek uit.
Ja.
Leer manifesteren, zoals Oprah Winfrey en J.K. Rowling.
Ja.
Nou, de titel zegt het al een beetje, maar kan je eigen woorden uitleggen waar het boek over gaat en waarom je dit wilde schrijven?
Ja, ik kwam op het idee, ik woonde toen in Amerika. Dit is 2010, 11, 12. Zo. Ik speelde al met het idee, maar het idee begon toen ik dus een gesprek zag tussen Oprah en J.K. Rowling, waarin ze eigenlijk, Oprah ging J.K. Rowling interviewen. En toen gingen ze met elkaar praten. En je dacht, nou, deze vrouw uit Engeland en deze vrouw uit Amerika zijn heel verschillend. Maar het bleek dat ze zoveel overeenkomsten hadden. En de belangrijkste overeenkomst was die extreem slechte startpositie. Hè? Want iedereen denkt, ja, de grote Oprah Winfrey, miljardair, invloedrijk, noem maar op. En bij J.K. Rowling, ja, de first billionaire author. Maar heel veel mensen zijn zich niet bewust van die hele slechte startpositie die ze hadden. En
Nog één keer even kort aanstippen wat hun startpositie was?
Ja, dus eerst bij Oprah, die wordt geboren in Mississippi. Als kind meerdere keren seksueel misbruikt. As poor as you can be without having a roof over your head. In haar eigen woorden was ze fat en ugly. En haar moeder was dienstmeid. Haar grootmoeder was dienstmeid. En haar ouders waren 1 keer bij elkaar geweest. En daar was ze uit voortgekomen. En zij voelde al heel jong dat ze niet veel had om voor te leven. Want Mississippi was destijds ook de meest racistische staat van Amerika. En ja, dus zij had al heel vroeg zoiets van, ja, ik heb eigenlijk niet veel om voor te leven. Haar grootmoeder zei, terwijl ze de was aan het ophangen was, I hope you find yourself some nice white folks, Oprah Gill. Dus het was eigenlijk de bedoeling dat zij ook dienstmeid zou worden. Dus hoe wordt zo'n vrouw dan de grote Oprah Winfrey, de grootste tv-show op aarde? Dus dat was haar startpositie. En de ander was J.K. Rowling. J.K. Rowling komt uit een heel slecht huwelijk in Portugal. Komt terug, gaat niet meer naar Londen, want het is te duur. Gaat naar Schotland, omdat het daar allemaal betaalbaarder is. Ook omdat haar zus daar in de buurt woont. En ze heeft een zware depressie. Ze kan geen baan vinden. En ze moet voor een dochtertje zorgen. Dus ook een hele slechte positie. En zij is op dat moment echt zo depressief dat ze niet meer wil leven gedurende bepaalde periodes. Hele slechte startposities dus, ja.
Ja, En nou ja, we hadden het inderdaad over waar gaat het boek over? Waarom deze twee vrouwen? Je zegt leer manifesteren. Zoals ja. Oprah Winfrey en J.K. Rowling.
Ja.
Wat betekent voor jou manifesteren?
Manifesteren is dat je gaat luisteren naar de stem van je ziel. Want je werkelijke identiteit is niet het lichaam. Probeer ik ook duidelijk te maken in het boek. Je werkelijke identiteit is datgene wat er nog steeds is als jouw lichaam niet meer leeft. Dus jouw werkelijke identiteit is datgene wat het lichaam verlaat op het moment dat je er niet bent. Er zijn heel veel boeken geschreven over bijna doodervaring. En Pim van Lommel spreekt daar ook over. Hè, dat er een bewustzijn is los van dat lichaam. En dat de mind, het hoofd, eigenlijk een interface is. En die ziel, onze werkelijke identiteit, heeft intenties. En Gary Zukav noemt dat authentic power. Authentic power is wanneer de persoonlijkheid, het lichaam laten we zeggen, de intenties van de ziel gaat dienen. Of de energie van de ziel gaat dienen. En zij moeten eerst eens in een soort ernstige, slechte positie zijn. Voordat ze daarna gaan luisteren. Want wij zijn geprogrammeerd om dat hoofd te volgen. Op het moment dat je dus in een crisissituatie komt. Dan denk je van ja, alles wat ik geleerd heb werkt niet meer. En dan ga je dus luisteren naar die energie van je ziel. En dat is ook een klein beetje met mij gebeurd.
Ja, alleen ik zie wel inderdaad niet, een overeenkomst.
Ja, maar ik kan alleen niet zeggen dat ik in zo'n slechte positie heb gezeten als zij.
Nee.
Ja.
Nee. Ja, wat mij opvalt, er zijn echt zoveel zelfhulpboeken over manifesteren, blogs. Ik had het gisteren nog opgezocht. Onder de hashtag manifesting zijn er iets van 4 miljoen video's alleen al op TikTok. Daar gaan mensen best wel mee aan de haal.
Ja.
Bijvoorbeeld, er staat van, oh, manifesteer een appartement in Parijs.
Ja.
Manifesteer je droomman.
Ja.
En het idee daarachter is, denk zo overtuigend mogelijk aan iets wat je wilt. En het universum presenteert dat op een dienblaadje.
Zo werkt het dus niet.
Nee, kan je een beetje de nuances brengen in het, ja.
Ja, ik ontmoet nu natuurlijk alle manifestatiegoeroes achter elkaar doordat ik dit boek uit heb. En ik krijg van iedereen terug dat ik het heel anders zie dan zij. En ik zie het zo dat je manifesteert niet. Kijk, The Secret en al die manifestatiedingen, die gaan eigenlijk over het manifesteren vanuit de persoonlijkheid. Maar dat is niet je ware ik.
Ja, dat is eigenlijk de vraag waar jij mee begint. Wat wil ik?
Ja.
In plaats van
ik begin met wat wil het leven van mij?
Precies.
Dus ik ben niet iemand die iets wil. Ik ben een dienaar van mijn ziel. Dus ik ga niet vragen van wat wil ik? Want mijn ego, die wilde partner worden bij een groot kantoor op de Zuidas. En die status en noem maar op. Maar mijn ziel zei nee. Jij bent hier gekomen om wat anders te doen. En ik luister naar mijn ziel. Dus als je wil manifesteren vanuit je hoogste manifestatiepotentieel. Want je ziel is je werkelijke ik. En heeft ook veel meer wijsheid dan dat ego. Dan moet je dus niet allerlei vision boards maken. Zeg ik wil dat of dat of dat of dat. Nee, je moet luisteren naar je ziel. En als je ziel een antwoord geeft, dan mag je op basis daarvan wel een vision board maken. Ik heb een vision board gemaakt over die film die ik wilde. Met alle mensen die daarin moesten. Maar dat moest wel eerst vanuit mijn ziel komen. Dus je moet eerst vragen, wat wil mijn ziel? Wat wil mijn hart? Want dat is daar zit jouw kracht. Jouw ziel is veel ambitieuzer dan jouw egootje. Als jouw egootje een vision board maakt, dat huis, die vrouw of die man of die baan, bla bla bla. Dat is allemaal te beperkt. Jouw ziel is veel groter. Jouw ziel is infinite intelligence. Jouw ziel, kijk, vanuit mijn ego had ik het hoogste wat ik had kunnen bereiken, partner bij een groot kantoor op de Zuidas, bla 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 bla. Mijn ziel zei, nee, we gaan een film maken en een boek en dat gaat in 80 landen uitkomen, in 45 talen. Ja, dat had ik niet eens kunnen bedenken. Dus ik wil maar zeggen, jouw ziel is eigenlijk veel ambitieuzer in de goede zin dan dat hoofd en dan die persoonlijkheid. Maar ga luisteren naar je ziel en jouw ziel zal jou de weg wijzen naar wat jij moet manifesteren vanuit die energie van de ziel.
Ik denk dat dat ook een veel gezondere kijk is op manifesteren. Omdat wanneer je vanuit het ego manifesteren gaat definiëren, kan je bij wijze van spreken ook naar iemand die ernstig ziek is of een dakloze zeggen, oh ja, maar jij hebt gewoon niet lekker gemanifesteerd. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Tuurlijk.
Dat je de schuld bij leven kan soms heel tragisch lopen.
Ja, dat
wil
ook
niet zeggen dat je er niet uit kan komen, maar dan komt er een soort wreedheid in.
Ja.
En dat vind ik heel ongemakkelijk aan dit aspect. Terwijl mensen snappen het, denk ik, vaak niet goed.
Nee, je ziet ook in The Power of the Heart, die vrouw Immaculée Ilibagiza, die zit in een genocide. Ja, dan kan je zeggen, zij heeft dat gemanifesteerd dat ze in die genocide zit. Nee, dit is haar zielenpad. Zij zegt nu, dat is het beste wat me ooit had kunnen overkomen. Ja, dat kunnen wij niet begrijpen.
Nee,
snap je, maar dat heeft me bij mezelf gebracht. Nee, want kijk, als jij vanuit je ego gaat manifesteren en jouw ziel zegt, ja, maar dat wil ik helemaal niet, want daarvoor ben je niet hier, dan heb je dus constant die energie dat je zegt, ja, ik zit op deze plek, ik doe dit, maar er klopt iets niet. Energetisch ben ik niet op mijn, voel ik me niet senang, ben ik niet op mijn plek. Snap je? Dus ja, je kan wel dat allemaal willen, maar als jouw ziel zegt, ja, jij wil die auto en dat huis en die partner, maar dat is niet wat ik wil, dan zit je dus nog steeds te werken vanuit een sabotage, omdat je een innerlijk conflict hebt, terwijl je dat zelf niet eens echt.
Je snapt niet welke conditionering nog jou aan het manipuleren is.
Maar jij weet het ook. Jij doet nu dit gesprek en ik zie aan jouw ogen dat je aan het stralen bent. Dus jij bent nu aan het doen wat jouw ziel wil, wat jij doet, snap je?
Ja.
Dus jij zit nu op je plek en jij bent nu vanuit je ziel aan het werken. Maar als je dus met heel veel moeite en tegenzin en telkens maar weer iets aan het doen bent wat niet klopt, en ook al ben je dat aan het visualiseren, maar het klopt niet met wat jouw ziel wil, dan zit je dus constant tegen je eigen ziel te werken. Nou, veel plezier daarmee, maar dat wordt heel moeilijk.
Ja, afsluitend. Ben je momenteel zelf nog iets aan het manifesteren?
Ik wil met mijn boek naar het buitenland. Daar ben ik mee bezig. Ik ben ook weer in mijn hoofd met een ander boek alweer bezig. Maar dat duurt soms jaar voordat dat dan gemanifesteerd is. Dus dat zijn de twee belangrijkste dingen. En momenteel heb ik het heel erg druk met interviews overal naartoe. De tweede helft van het jaar hopen we ook nog meer mensen te bereiken met dit boek. Ja.
Ja. Dankjewel, Baptiste, dat je met mij de discomfortzone wilde gaan.
Dankjewel, Rachel. Ik vond het echt heel fijn om dit met je te mogen doen.
Dit was Discomfort Zone, een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis. Heb je ook een bijzonder verhaal over ongemak waar je veel van hebt geleerd? Dan kun je me mailen op discomfort@vbk-audiolab.nl. Alle boektitels die we noemen en de films vind je in de podcastomschrijving van deze aflevering. Je kunt je abonneren op Discomfort Zone via alle podcast-apps. En mocht je deze podcast waarderen, laat vooral een review achter. Zo kunnen ook andere mensen Discomfort Zone beter vinden. Redactie van Discomfort Zone was in handen van mij, Rachel van der Pol, Maaike Baan en Sophie Lindeman. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders en Gijs Vriese deed sounddesign. Dank je wel voor het luisteren.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.